Welkom bij Radio Maria.
Welkom bij Kerk in Nood, een programma van Radio Maria.
Beste luisteraars, welkom bij Kerk in Nood. Kerk in Nood is een internationale katholieke hulporganisatie die zich inzet voor de lijdende en vervolgde kerk. Met giften van weldoeners worden projecten gesteund in zo'n 140 landen wereldwijd. In deze uitzending besteden we aandacht aan de 15e editie van het rapport Vrijheid van godsdienst in de wereld van Kerk in Nood, dat om de 2 jaar verschijnt. Het volledige rapport is gepubliceerd in het Engels, Frans, Duits, Italiaans, Spaans en Portugees. We bekijken een aantal casussen en gaan ook wat dieper in op de uitdagingen voor het Afrikaanse continent. Maar eerst geven we een algemene schets van het rapport. Op 20 april 2021 stelde Kerk in Nood de 15e editie van het rapport Vrijheid van godsdienst in de wereld voor. Het is de enige studie uitgevoerd door een katholieke organisatie die de naleving en de eerbiediging van dit mensenrecht in 196 landen regelmatig onderzoekt en analyseert en alle religies omvat. Het is ook de enige die beschikbaar is in 6 talen. Sinds 1999 wordt dit rapport om de 2 jaar gepubliceerd en wereldwijd voorgesteld in de 23 nationale secretariaten van de katholieke hulporganisatie. Het vorige rapport had betrekking op de periode 2016-2018. Door de uitbraak van het coronavirus vorig jaar werd de publicatie van het nieuwe tweejaarlijkse rapport, dat gepland was in november 2020, uitgesteld naar de huidige datum. Met dit rapport wil Kerk in Nood het belang van godsdienstvrijheid als grondrecht benadrukken. Dat is het artikel 18 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. En ook waarschuwen voor ernstige achteruitgang in veel landen van de wereld. Religie is een bron van discriminatie, uitsluiting en vervolging voor miljoenen mensen van alle geloofsovertuigingen. Daarom wil Kerk in Nood het publiek via dit rapport bewust maken van de noodzaak om dit recht te beschermen en te verdedigen. In die landen waar de godsdienstvrijheid is gewaarborgd, worden de fundamenten gelegd voor een echt menselijk samenleven, waartoe Paus Franciscus oproept. Thomas Heine Gelderen, uitvoerend president van Kerk in Nood Internationaal, zei bij de voorstelling van het rapport:
met dit rapport over godsdienstvrijheid in de wereld willen we onze stem verheffen, vooral degenen die niet langer het recht hebben om zich uit te drukken en die over de hele wereld vervolgd worden omwille van hun geloof. We willen hiermee een nieuwe impuls geven aan de verdediging van de godsdienstvrijheid en de menselijke waardigheid en een dialoog aangaan met veel van onze medeburgers om hun interesse te wekken en hen te sensibiliseren voor de kwestie van godsdienstvrijheid.
Op deze manier vervult de internationale hulporganisatie een fundamentele pijler van haar missie, die bestaat uit informatie, gebed en actie.
En Doreen, wat is er nu nieuw in het rapport in vergelijking met de vorige edities?
Het rapport bevat een wereldkaart waarop landen zijn ingedeeld volgens hun niveau van religieuze discriminatie en vervolging. Voor het eerst bevat het 6 regionale analyses waarin de 196 landen per geografisch gebied zijn onderverdeeld en die relevante bevindingen geven over de eerbiediging of schending van dit grondrecht. Een andere nieuwigheid van het rapport Vrijheid van godsdienst in de wereld 2021 is de nieuwe categorie onder observatie, die de landen omvat waar de toestand van godsdienstvrijheid bedreigend begint te worden.
De afgelopen 2 jaar hebben in totaal 30 auteurs, onafhankelijke deskundigen en onderzoeksteams van universiteiten en studiecentra uit verschillende werelddelen elk land in de wereld geanalyseerd, aan de hand van objectieve criteria en een nauwkeurige methodologie. Het rapport richt zich tot journalisten, academici, wetenschappers, politici, gelovigen en niet-gelovigen en benadrukt hoe belangrijk het is voor de menselijke waardigheid en de succesvolle ontwikkelingen van samenleving om dit fundamentele recht te kunnen uitoefenen.
In het rapport komen een aantal negatieve aspecten aan bod, maar tegelijk kijken we ook naar wat hoop geeft voor de toekomst. Want dat is wat de Heer onze God ons heeft toegezegd en waarin we geloven. Een toekomst vol van hoop. Daarover zingt de Nederlandse groep Silla.
Strijd en zorgen, kijken wij naar u omhoog, biddend om een nieuwe morgen, om een toekomst vol van hoop.
Ook al zijn er 1000 vragen, begrijpen wij u niet. U blijft ons met liefde dragen. U die alles overziet.
U geeft een toekomst vol van hoop. Dat heeft u aan ons beloofd. Niemand anders, u alleen, leidt ons door dit leven heen. U heeft ons geluk voor ogen, Jezus heeft het ons gebracht. Mens als wij voor ons gebroken, in de allerzwaarste nacht. U geeft een toekomst vol van hoop. Dat heeft u aan ons beloofd. Niemand anders, u alleen, leidt ons door dit leven heen.
Een toekomst vol van hoop.
Vol van hoop. omhoog.
Dat heeft u aan ons beloofd.
U heeft het beloofd.
Niemand anders, u alleen.
U alleen.
Leid ons door dit leven heen.
En Dorien, wat zijn nu de belangrijkste bevindingen in het rapport Vrijheid van Godsdienst in de Wereld?
Het rapport Vrijheid van Godsdienst in de Wereld van Kerk in Nood stelt vast dat het recht op godsdienstvrijheid in 1 op de 3 landen geschonden wordt. Dit grondrecht werd tussen 2018 en 2020 in 62 van de 196 landen, dat is 31,6%, niet gerespecteerd. Volgens het rapport worden in 26 van deze landen mensen vervolgd. En in 95% daarvan is de situatie tijdens de onderzoeksperiode nog erger geworden. 9 landen komen voor het eerst in deze categorie voor. 7 in Afrika, namelijk Burkina Faso, Cameroen, Tjaad, Comoren, Democratische Republiek Congo, Mali en Mozambique. En 2 in Azië, namelijk Maleisië en Sri Lanka. Deze statistieken weerspiegelen een van de belangrijkste conclusies van het rapport: de radicalisering van het Afrikaanse continent. Vooral in de landen ten zuiden van de Sahara en Oost-Afrika, waar de aanwezigheid van jihadistische groeperingen drastisch toeneemt. Schendingen van de godsdienstvrijheid, inclusief extreme vervolgingen zoals bloedbaden, vinden nu plaats in 42% van alle Afrikaanse landen. Burkina Faso en Mozambique zijn 2 opvallende voorbeelden. Deze radicalisering heeft niet alleen gevolgen voor het Afrikaanse continent. Het rapport onthult een toename van transnationale islamistische netwerken die zich uitstrekken van Mali tot Mozambique in Sub-Sahara-Afrika, over de Comoren in de Indische Oceaan en tot de Filipijnen in de Zuid-Chinese Zee, met als doel een transcontinentaal kalifaat te creëren. Het rapport brengt ook een andere nieuwe trend aan het licht: het misbruik van digitale technologie, cybernetwerken en massale bewaking op basis van kunstmatige intelligentie en gezichtsherkenningstechnologie, om de controle en discriminatie te vergroten in sommige landen waar godsdienstvrijheid het meest geschonden wordt. Dit is vooral duidelijk in China, waar de Chinese Communistische Partij religieuze groeperingen onderdrukt door middel van 626 miljoen bewakingscamera's uitgerust met kunstmatige intelligentie en smartphone-scanners. Jihadistische groeperingen gebruiken ook digitale technologie om volgers te radicaliseren en te recruteren. Uit ander onderzoek is gebleken dat in 42 landen, dat is 21% van de landen, het afstand doen van of veranderen van je religie ernstige juridische en of sociale gevolgen kan hebben, variërend van verstoting uit de familie tot de doodstraf. Het rapport over godsdienstvrijheid in de wereld veroordeelt ook de toename van seksueel geweld, dat wordt gebruikt als wapen tegen religieuze minderheden. Misdaden tegen vrouwen en meisjes die ontvoerd, verkracht en gedwongen worden om zich te bekeren. Vandaag de dag woont ongeveer 67% van de wereldbevolking, of ongeveer 5,2 miljard mensen, in landen waar godsdienstvrijheid ernstig wordt geschonden, waaronder de meest bevolkte landen op aarde: China, India en Pakistan. In veel van deze landen zijn religieuze minderheden het grootste doelwit. Zoals in het rapport wordt opgemerkt, is ook de religieuze vervolging door autoritaire regeringen geïntensiveerd. De bevordering van etnische en religieuze suprematie in sommige overwegend hindoeïstische en boeddhistische Aziatische landen heeft geleid tot een verdere onderdrukking van minderheden tot tweederangsburgers. India is het meest extreme voorbeeld, maar in Nepal, Sri Lanka en Myanmar wordt een soortgelijk beleid toegepast. Als reactie op de ernst van de bevindingen van het rapport zegt uitvoerend president van Kerk in Nood Internationaal, Thomas Heine-Geldern:
ondanks de belangrijke initiatieven van de Verenigde Naties en de aanstelling van ambassadeurs voor godsdienstvrijheid, kan de reactie van de internationale gemeenschap op religieus gemotiveerd geweld en religieuze vervolging in het algemeen worden omschreven als te zwak en te laat.
God en God alleen creëerde alle schoonheid om ons heen, van het grootste tot het kleinst. Het wonder van het zijn is God en God alleen. Geraakt door het lied God and God Alone, nam Bert Notenboom het initiatief om een Nederlandse vertaling van dit bekende lied te maken. Hij werd hierbij geholpen door de Hilversumse stadsdichteres en Librisprijswinnaar Mieke van Zonneveld. Het lied wordt gezongen door leden van het christelijke koor Yigdal-Yahu, dat tijdens de coronapandemie 3 liederen opnam om ons te bemoedigen. De nationaal directeur van de Nationale Commissie voor Gerechtigheid en Vrede in Pakistan, priester Emmanuel Yousaf, schreef het voorwoord in het rapport. Hij vertelt het volgende.
Gedurende meer dan 45 jaar heb ik als priester in Pakistan voor onze gemeenschap gestreden tegen een achtergrond van vervolging en discriminatie. Toen christenen die op het land en in de steenovens werkten niet het hun toekomende deel van de tarwe of de rijst kregen, heb ik de landheren en de eigenaars van de ovens benaderd om hun een rechtvaardig loon te vragen en een einde te maken aan deze onrechtvaardige situatie. En toen ik ontdekte dat jongens en meisjes in mijn parochie niet het onderwijs kregen dat zij verdienden, heb ik scholen en tehuizen opgericht. Ik heb gewerkt in plattelandsgemeenschappen waar christenen omwille van hun geloof niet gerespecteerd werden en geweerd werden uit winkels, restaurants en cafés. Op dergelijke plaatsen mochten onze gelovigen geen glazen of andere eetgerei aanraken dat gebruikt werd door de meerderheidsgemeenschap. We hebben ook steun verleend aan meisjes uit minderheidsgeloofsgroepen die bijzonder gevaar lopen. Dit zijn kinderen die ondanks het feit dat zij nog minderjarig zijn, toch ontvoerd worden, gedwongen worden zich te bekeren en te trouwen. En ook het slachtoffer worden van verkrachting en ander misbruik. De benarde situatie van deze meisjes toont aan dat het leven als religieuze minderheid in Pakistan steeds problematischer wordt. En hoewel er enige verbetering is opgetreden, worden wijzigingen in de blasfemiewetten in de jaren 80 uitgebuit door extremisten, die de wetgeving misbruiken om minderheidsgeloofsgemeenschappen te terroriseren. Deze arme en gemarginaliseerde gezinnen leven in angst te worden beschuldigd van godslastering, een misdaad waarop de doodstraf of levenslange gevangenisstraf staat. Ik ben bij veel zaken betrokken geweest, niet in het minst bij die van Asia Bibi, die bijna 10 jaar in de dodencel zat voordat het recht eindelijk zegevierde. De zaak van Salamat Massi en zijn 2 ooms zal me altijd bijblijven. Salamat werd beschuldigd van het schrijven van godslasterlijke commentaren over de moslimprofeet Mohammed. De 2 ooms werden ook beschuldigd. Het maakt niet uit dat Salamat pas 12 jaar oud was en analfabeet. Het maakte ook niet uit dat het beledigende geschrift gekalligrafeerd was en dat de gebruikte religieuze taal normaal alleen door moslimgeestelijken wordt gebruikt. Desondanks werden de 3 aangeklaagd. Maar nog voor er iets kon gebeuren, werd Salamat en zijn ooms beschoten door 3 mannen met automatische geweren. 1 oom, Mansour Massi, overleed aan zijn verwondingen. De andere oom, Rehmat Massi, en Salamat zelf raakte zwaar gewond, maar zij overleefde dankzij de genade van God. Het ergste moest echter nog komen, toen Salamat en zijn overlevende oom ter dood werden veroordeeld. Ik werkte onophoudelijk samen met de advocaat van de familie om het vonnis ongedaan te maken. En uiteindelijk slaagden we daarin. Helaas werd de rechter die hen vrijsprak ook in koelen bloede vermoord door de extremisten. In de decennia daarna hebben we hard gewerkt aan de wederopbouw van het leven van Salamat, zijn overlevende oom, familieleden en 40 gezinnen uit hun dorp, die gevlucht waren de avond dat de beschuldigingen voor het eerst werden geuit. Ik ben Kerk in Nood dankbaar voor haar hulp aan gezinnen in nood en voor haar steun aan ons pleidooi voor mensen die valselijk beschuldigd worden. Ook ben ik Kerk in Nood erkentelijk voor haar werk op het gebied van godsdienstvrijheid. Dit rapport over godsdienstvrijheid in de wereld kon niet op een beter moment komen. Hoe meer de wereld weet over daden van religieuze haat en verwaarlozing, hoe meer de wereld in staat zal zijn om er iets aan te doen. In een complexe en kwetsende wereld is een duidelijke en uitgebreide verslaggeving, aangevuld met een inzichtelijk en evenwichtige analyse, de beste bescherming tegen reflexmatige reacties en ondoeltreffende uitstraling van deugdzaamheid. Dit is wat Kerk in Nood in haar rapport wil bieden. Het volgt de gevallen van misbruik van godsdienstvrijheid lang nadat de tv-camera's zijn verdwenen en het verhaal verder is gegaan. De liefdadigheidsorganisatie verdient lof voor haar diepgaande verdediging van de godsdienstvrijheid, een fundamenteel mensenrecht dat vandaag niet minder belangrijk is dan in de voorbije jaren.
Het volgende lied, Breng dank aan de eeuwige, wordt gezongen door Tenira Storm en John Hoekman. Ze worden begeleid door Peter Wildeman aan de piano.
Voor een concreet voorbeeld van religieuze onderdrukking luisteren we naar een getuigenis uit de stad Rawalpindi, een stad in de provincie Punjab in het noorden van Pakistan. Ze ligt nabij de hoofdstad Islamabad en fungeerde van 58 tot 60 van vorige eeuw als hoofdstad. Een schatting uit 2006 geeft aan dat er 1,4 miljoen mensen wonen. Het militaire hoofdkwartier van het Pakistaans leger is er ook gevestigd.
Op 30 november 2020 werd een 24-jarige christelijke vrouw in Pakistan gedood, nadat ze de avances van een moslimman had afgewezen. Sonia Bibi was op weg naar haar werk toen ze naar verluid bij een bushalte in Rawalpindi in het hoofd werd geschoten. De politie is een klopjacht begonnen op de vermeende moordenaar Muhammad Shehzad. Sonia's vader, Allah Raka Massi, zei dat de heer Shehzad Sonia de afgelopen 4 of 5 maanden had gevolgd en lastiggevallen en dat hij daarmee was doorgegaan nadat zij had geweigerd met hem te trouwen. De heer Shehzad werd ervan beschuldigd haar met de dood te hebben bedreigd als zij zich tegen zijn eisen zou verzetten en hij zou haar onder druk hebben gezet om zich te bekeren. De ouders van de heer Shehzad gingen zelfs naar het ouderlijk huis van mevrouw Bibi om haar ouders ervan te overtuigen hem met haar te laten trouwen, maar dat mocht niet baten. De heer Massi zei dat de familie al generaties lang christen was en voegde eraan toe dat zijn dochter een echte christen was en sterk in haar geloof en dat zij werd vermoord omdat zij haar christelijke geloof volgde. De Beweging voor Solidariteit en Vrede berekende dat in Pakistan tot 1000 jonge christelijke en hindoe-meisjes en jonge vrouwen tussen 12 en 25 jaar door moslimmannen zijn ontvoerd. Het onderzoek, waaruit blijkt dat het in 70% van de gevallen om christenen gaat, stelt vast dat de omvang van het probleem waarschijnlijk veel groter is, aangezien een aantal van de gevallen nooit wordt gemeld en niet verder komt dan de rechtshandhaving en het rechtssysteem. Veel van de meisjes zijn het slachtoffer van verkrachting, gedwongen prostitutie, mensenhandel en huiselijk geweld.
Hoewel er gevallen zijn waarin de families erin slagen de meisjes via de rechter vrij te krijgen, stellen de rechtbanken vaak de ontvoerder in het gelijk. Dit gebeurde in het geval van Mayra Shabazz, het 14-jarig meisje wiens huwelijk met Mohammed Nakash Tariq werd bekrachtigd door het Hooggerechtshof van Lahore in augustus 2020, ondanks bewijs dat het meisje minderjarig was. In november 2020 gaf de Pakistaanse eerste minister Imran Khan opdracht een onderzoek in te stellen naar de gedwongen bekering van vrouwen en meisjes uit de religieuze minderheidsgemeenschappen van het land.
Dit is Kerk in Nood.
Toch konden er voor Pakistan ook enkele sprankeltjes hoop genoteerd worden. De vrijheid van godsdienst in deze islamitische republiek onderging belangrijke veranderingen. Ondanks de vele schrijnende schendingen van dit recht en een toename van het aantal blasfemiezaken, werd de verslagperiode toch gekenmerkt door enkele juridische successen, bij het vernietigen van vonnissen van lagere rechtbanken ten gunste van de vrijheid van degenen, waaronder enkele opmerkelijke leden van niet-moslimminderheden zoals Asia Bibi, die van blasfemie worden beschuldigd. Het optreden van de uitvoerende en rechterlijke macht door de federale regering heeft een positief effect gehad op de provincies en vice versa. Deze dynamiek is bemoedigend als zij kan worden volgehouden.
In deze onrustige tijden kwamen meer dan 20 verschillende kerkgemeenschappen samen om het prachtige lied U geeft rust door alles heen te zingen. We hopen dat de troostende woorden iedereen mogen bemoedigen. Door alles heen zijn woorden van hoop. Door alles heen geeft hij rust.
stem heeft haar tot stand gebracht.
En ook de zee zo woest en diep
wordt stil voor u die alles schiep.
Door alles heen,
door alles heen,
Heer, kijk ik naar u.
Door alles heen, door alles heen, u geeft rust.
Door alles heen, door alles heen, Heer, kijk ik naar u. En u geeft rust in mij.
Mark von Riedemann, voorzitter van het redactiecomité van het rapport over godsdienstvrijheid, schetst de situatie in Afrika, een continent in gevaar door transnationaal jihadisme.
De vraag met betrekking tot Afrika is niet of het continent het volgende slagveld tegen islamistische militanten zal zijn, maar wanneer er voldoende levens verloren zijn gegaan en families ontheemd zijn geraakt om de internationale gemeenschap tot actie te brengen. De aantallen lopen nu al in de honderdduizenden, respectievelijk miljoenen.
Sub-Sahara-Afrika is vatbaar voor de infiltratie van islamistische ideologieën. Generaties van armoede, corruptie, reeds bestaand geweld tussen herders en boeren over landrechten, verergerd door de gevolgen van de klimaatverandering, en zwakke staatsstructuren zijn een broedplaats geworden voor gemarginaliseerde en gefrustreerde jonge mannen. Dit is op zijn beurt een recruteringsmogelijkheid geworden voor extremisten die op hen azen met beloften van rijkdom, macht en een omverwerping van corrupte autoriteiten. Dit is des te nauwer verbonden met de kern van de menselijke persoon door een diepgaande manipulatie van de godsdienst. Strijdlustige islamistische extremisten zijn vanuit de vlakten van Irak en Syrië naar het zuiden getrokken om zich aan te sluiten bij lokale criminele groepen in de landen ten zuiden van de Sahara. Mauritanië, Mali, Burkina Faso, Niger, Nigeria, Noord-Kameroen, Tsjaad, de Centraal-Afrikaanse Republiek, de Democratische Republiek Congo, Somalië en Mozambique.
Het geweld is afschuwelijk. Jongens die als kindsoldaten worden gedwongen zich aan te sluiten, verkrachting als oorlogswapen en massale onthoofdingen van mannen, zowel moslims als christenen, die durven te weigeren zich aan te sluiten bij de jihadisten. Uit onderzoek van het Armed Conflict Location and Even Data Project blijkt dat het aantal door gewapende groepen gedode mensen in Burkina Faso, Kameroen, Tsjaad en Mali van januari tot midden april 2020 meer dan verdubbeld is ten opzichte van dezelfde periode in 2019. En in Burkina Faso zijn vanaf februari 2020 765.000 mensen ontheemd geraakt door terreurgroepen, tegenover 65.000 in de 12 maanden daarvoor. De militanten, in veel gevallen op winst beluste huurlingen of lokale strijders die lokale belangen nastreven, worden opgehitst door predikers die een ideologie van salafistisch jihadisme aanhangen. Ze hebben het gemunt op staatsautoriteiten, militairen en politie, als ook op burgers, waaronder dorpshoofden, leerkrachten die bedreigd worden omwille van het seculiere leerplan, moslim- en christelijke leiders en gelovigen. De financiële middelen van deze gewapende terroristische groepen zijn voornamelijk afkomstig van plunderingen, afpersing, mensen- en drugshandel en ontvoeringen. Hoewel moslims en christenen in gelijke mate het slachtoffer zijn van extremistisch geweld, worden christenen door de toenemende islamistische radicalisering steeds meer een specifiek doelwit van de terroristen, waardoor het kenmerkende sociale en religieuze pluralisme en de harmonie in de regio verdwijnen.
Volgens het Afrika Centrum voor Strategische Studies is de dreiging van militante islamistische groepen in Afrika niet monolithisch, maar bestaat zij uit een voortdurend verschuivende samenstelling van ruwweg 2 dozijn groepen die actief opereren en in toenemende mate samenwerken in 14 landen. De meest actieve islamistische groepen in Sub-Sahara-Afrika zijn de Jamaat Nusrat al-Islam wal-Muslimin, een coalitie van islamistische gelieerde partijen zoals de FLM en Al-Qaeda, Boko Haram, Ansarul Islam, de Katiba Salaheddin, de Jihad al-Islamiyah, Al-Shabaab in Somalië en de transnationale islamistische staat in de grotere Sahara, in West-Afrika, in Centraal-Afrika en in Somalië. Nieuw bij deze sinistrische groep is Mozambique. De jihadistische groepering Ansar al-Sunna wa-Yama, die banden heeft met islamitische staat, is in de overwegend islamitische provincie Cabo Delgado in opstand gekomen en heeft de controle over de haven van Mocimboa da Praia overgenomen, een prioritaire infrastructuur voor de verwerking van de enorme aardgasreserves die voor de noordkust van Mozambique zijn ontdekt. Vanuit Mozambique verkondigen jihadisten dat zij provincies van het kalifaat hebben gesticht op de Comoren, in het noorden van Madagaskar en aan de andere kant van de Indische Oceaan tot in Indonesië, Maleisië en de Filipijnen. Het Deense Instituut voor Internationale Studies merkt op:
onder experten in zaken transnationaal jihadisme is men het er algemeen over eens dat de twee belangrijkste organisaties, Al-Qaeda en Islamitische Staat, zelden nieuwe conflicten beginnen. In plaats daarvan spelen zij in op lokale grieven, knopen ze banden aan met gemarginaliseerde groepen in de samenleving en transformeren zij wat aanvankelijk een etnisch of politiek gemotiveerd conflict was op den duur in een religieus ingekaderde gewapende strijd.
In een interview met Kerk in Nood op 24 februari 2020 werd aan professor Olivier Hanne, een Franse islamoloog en auteur van Jihad in de Sahel, de vraag gesteld hoe de situatie in de regio zich waarschijnlijk zal ontwikkelen. Hij verklaarde:
Ik vrees dat de territoriale expansie van de gewapende terroristische groepen de komende 5 jaar zal doorgaan. De drugshandel zal meer georganiseerd worden en nog toenemen. Na hun greep op de islamitische Sahara te hebben uitgebreid, zullen de plaatsen waar christenen en moslims naast elkaar leven het volgende doelwit zijn. De komende 5 jaar zullen deze Afrikaanse staten de steun van het Westen nodig hebben om een catastrofe te voorkomen.
Dit is het programma Kerk in Nood.
Op 11 december 2020 overvielen Boko Haram-strijders de Government Science Secondary School in Kankara, waarbij meer dan 300 mannelijke studenten werden ontvoerd. De terreurorganisatie eiste de verantwoordelijkheid voor de aanval op onder verwijzing naar het verzet van Boko Haram tegen onderwijs in westerse stijl. Op 18 december bevrijdde het Nigeriaanse leger de ontvoerde studenten. De gouverneur van de Nigeriaanse deelstaat Katsina, Aminu Mazarite, beweerde dat er geen losgeld was betaald. Op 17 februari 2021 drongen gewapende mannen in militaire uniformen het Government Science College in Kagara in Rafi in Niger binnen en ontvoerden 27 studenten, leraren en hun familieleden. Zij werden op 27 februari vrijgelaten. Op 26 februari 2021 werden ongeveer 300 meisjes ontvoerd uit een door de regering beheerde school in de stad Yangebe. Volgens plaatselijke bronnen
kwamen ze op ongeveer 20 motorfietsen en ze marcheerden de ontvoerde meisjes het bos in.
De meisjes werden op 2 maart vrijgelaten. De gouverneur van de staat Zamfara, Bello Matalawe, ontkende losgeld te hebben betaald. Maar later gaf president Buhari toe
dat de staatsregeringen ontvoerders in het verleden hadden betaald met geld en voertuigen en drong er bij hen op aan het beleid te herzien.
De meest recente aanval, de derde massa-ontvoering van studenten in 3 maanden tijd, brengt het totale aantal ontvoerden op meer dan 600 sinds december 2020. De staatsautoriteiten beweren dat jihadmotivatie niet wordt beschouwd als de belangrijkste reden voor de ontvoeringen. Volgens verklaringen worden de aanslagen op scholen in het noordwesten
uitgevoerd door bandieten, een losse term voor ontvoerders, gewapende overvallers, veedieven, Fulani-herders en andere gewapende milities.
Voornamelijk voor financieel gewin. Toch merken sommige waarnemers op dat de escalatie van massa-ontvoeringen wijst op een samenwerking tussen Boko Haram en Fulani-militanten en dat deze aanslagen in feite een diep religieuze component hebben. De sultan van Sokoto verklaarde:
"Vergis je niet, de ontvoering is een klassiek voorbeeld van de filosofische grondslag van Boko Haram, dat westers onderwijs verboden is. Daarom zijn hun doelwitten altijd de kostscholen, vooral wetenschapsscholen, die als atheïstisch worden beschouwd qua pedagogie."
Wek uw kracht en kom ons bevrijden. Zo klinkt het refrein van het volgende lied, waarvoor Huub Oosterhuis de tekst schreef. Dat bidden de ontvoerde meisjes zeker stil in hun hart. Maar het is ook een oproep aan ons allen om het kwade los te laten en ons te richten op Gods woord.
Thank you.
De landen van Oost- en West-Afrika, die voornamelijk in het gebied ten zuiden van de Sahara liggen, herbergen een complexe mozaïek van etnische, religieuze en linguistische groepen en een overwegend jeugdige bevolking. Hoewel de regio over aanzienlijke menselijke en natuurlijke hulpbronnen beschikt, leiden problemen als armoede, corruptie en een gebrek aan onderwijs en werkgelegenheidskansen voor jongeren tot frustratie en sociale instabiliteit. Hiervan wordt gemakkelijk misbruik gemaakt door lokale en transnationale criminele en jihadistische groepen. Hoewel jihadistische gewapende groepen zich schuldig hebben gemaakt aan ernstige schendingen van de godsdienstvrijheid, hebben lokale overheden en in mindere mate leden van andere religies positieve stappen gezet om religieuze discriminatie aan te pakken en de interreligieuze dialoog te bevorderen. De katholieke kerk heeft bovendien in belangrijke mate aan politieke invloed gewonnen en neemt deel aan pogingen om conflicten op te lossen. In veel landen zijn de aanvallen van gewapende groepen vaak willekeurig, op winst gericht, geworteld in cycli van geweld tussen gemeenschappen en onverschillig voor de religieuze identiteit van hun slachtoffers, want zowel moslims als christenen worden aangevallen. Zoals uit de landenrapporten, die deel uitmaken van het volledige rapport, blijkt, wordt een aantal landen echter steeds meer getroffen door islamistisch extremisme, voornamelijk in West-Afrika en in de Hoorn van Afrika.
Boko Haram heeft voornamelijk aanslagen gepleegd rond het Tjaadmeer. De terreurgroep is verantwoordelijk voor gruweldaden tegen veiligheidstroepen en burgers, zoals moorden, ontvoeringen en plunderingen en het in brand steken van hele dorpen. Boko Haram heeft zijn activiteiten in het noorden van Kameroen uitgebreid, waarbij in één geval 18 burgers werden gedood en 11 anderen gewond geraakten. In Niger richtten de terroristen zich tegen christenen en dwongen hen het gebied te verlaten of de dood tegemoet te zien. Sommige landen in de regio van het Tjaadmeer hebben een gezamenlijke multinationale speciale eenheid ingezet om Boko Haram te bestrijden. Maar de terreurorganisatie blijkt heel veerkrachtig.
De terreurgroep IS vestigde zich onlangs in de Democratische Republiek Congo, waar zij in 2019 haar eerste aanslag in Beni opeiste en verklaarde dat het land de Centraal-Afrikaanse provincie van Islamitische Staat was. Lokale islamistische gewapende groepen hebben ook een alliantie met IS in het noorden van Mozambique toegezegd. Zoals het landenrapport over Mozambique aangeeft, zijn de aanslagen in dit gebied de afgelopen jaren toegenomen, sinds de opkomst van lokale milities eind 2017. De jihadisten hebben zich schuldig gemaakt aan wrede gewelddaden. Soldaten werden gedood, bij verschillende gelegenheden werden tientallen burgers onthoofd, vaak mannen en jongens die weigerden zich bij hun gelederen aan te sluiten. En vrouwen en kinderen werden ontvoerd en dorpen werden geplunderd en in brand gestoken.
In de Hoorn van Afrika heeft Al-Shabaab de bevolking geterroriseerd in Somalië, burgers en militairen gedood en aanslagen gepleegd. Bijzonder opmerkelijk was de brute moord op de burgemeester van Mogadishu door een vrouwelijke zelfmoordterrorist van Al-Shabaab in 2019. Militanten hebben ook christenen meegenomen op beschuldiging van proselytisme en kinderen ontvoerd voor losgeld of recrutering als kindsoldaat. Door het gebrek aan godsdienstvrijheid in het land zijn christenen gedwongen hun godsdienst in het geheim te belijden, uit vrees dat zij ontvoerd of gedood zouden worden. Al-Shabaab heeft ook aan en rond de grens tussen Kenia en Somalië terroristische aanslagen gepleegd, waarbij werd getracht niet-moslims te identificeren en te doden.
Dit is Kerk in Nood.
Afgezien van de alles overheersende problemen in verband met het islamistisch extremisme, kwamen in de verslagperiode gevallen aan het licht van discriminatie en vervolging van religieuze groepen.
In Senegal, Malawi en Liberia werden gevallen van discriminatie geregistreerd waarbij moslimvrouwen het recht ontzegd werd om de sluier op school of op het werk te dragen. Er zijn echter ook gevallen bekend waarin de autoriteiten maatregelen hebben genomen om aan de bezorgdheden tegemoet te komen. In Zuid-Afrika bijvoorbeeld werd het schoolrooster aangepast met het oog op Eid en mogen moslimvrouwen nu wel een sluier dragen in het leger.
Er werden meer verontrustende tendensen in zaken vervolging geregistreerd, waaronder aanslagen door overheids- en niet-overheidsorganisaties gericht tegen gebedshuizen en religieuze leiders. Er werden incidenten gemeld betreffende Kenia, Malawi, Zuid-Afrika, Niger, Ethiopië en Soedan. In het laatste geval confiskeerden de Soedanese autoriteiten kerkelijke eigendommen en drongen veiligheidstroepen moskeeën binnen tijdens protesten, waarbij de heiligheid van het gebedshuis werd geschonden.
Hoewel minder frequent, is er ook melding gemaakt van gevallen van gewelddadige vervolging, met name vergeldingsacties van moslims tegen christelijke bekeerlingen in Djibouti, Liberia en Oeganda. Deze incidenten werden bijzonder ernstig in Oeganda, waar bendes de slachtoffers hebben geslagen en gedood omwille van hun bekering.
In een aantal landen heeft de katholieke kerk gedurende de verslagperiode een belangrijke diplomatieke en pastorale rol gespeeld in de politieke arena. Bisschoppen hebben publiekelijk ingegrepen, verklaringen afgelegd in de media of aan de regering over verkiezingsprocessen, openlijk kritiek geuit op corruptie en geweld door veiligheidstroepen, demonstranten en gewapende extremistische groepen aan de kaak gesteld. Het belangrijkste is echter dat de kerk in sommige landen een actieve rol heeft gespeeld bij verkiezingswaarneming, bemiddeling en conflictoplossing.
In Kameroen, de Democratische Republiek Congo en Burundi heeft de katholieke kerk democratische processen gesteund door duizenden waarnemers in te zetten om intimidatie en fraude bij de verkiezingen te voorkomen. Ze constateerde onregelmatigheden in de drie gevallen en hoewel de oppositieleider uiteindelijk tot winnaar werd uitgeroepen, trok de kerk de verkiezingsuitslag in de Democratische Republiek Congo in twijfel en beweerde ze dat het verkiezingsproces door fraude was gecompromitteerd en dat de winnaarkandidaat Martin Fayulu was in plaats van Felix Tshisekedi.
De meest actieve rol die de katholieke kerk politiek heeft gespeeld was haar aanmoediging, steun en bemiddeling bij vredesbesprekingen.
In het geval van de burgeroorlog in Zuid-Soedan van 2013 tot 2020 riep de Soedanese Raad van Kerken consequent op tot vergeving en verzoening en fungeerde als knooppunt voor de coördinatie van de vredesopbouwactiviteiten. De katholieke Sint-Egidiusgemeenschap bemiddelde bij twee gelegenheden in succesvolle staakt-het-vuren akkoorden. Ten slotte nodigde Paus Franciscus in 2019 de strijdende leiders van Zuid-Soedan uit voor een tweedaagse retraite in zijn residentie om met elkaar in dialoog te gaan. De ontmoeting die wereldwijd de krantenkoppen haalde met een foto waarop de paus knielde om de voeten van president Kiir te kussen, zorgde voor een belangrijke impuls om het vredesproces weer op gang te brengen en succesvol af te ronden. Als bewijs van de positieve rol van religie op het gebied van onderhandeling en vredesopbouw bedankten beide partijen in het conflict de plaatselijke kerk en de paus voor hun betrokkenheid.
Ondanks het aantal verontrustende incidenten dat in de hele regio is gemeld, zijn er landen waar goede interreligieuze betrekkingen bestaan en getracht wordt religieuze tolerantie te bevorderen.
In Burundi bijvoorbeeld nodigde de katholieke kerk 47 religieuze leiders met uiteenlopende confessionele achtergronden uit om deel te nemen aan een workshop ter versterking van de capaciteit van alle religieuze gemeenschappen die betrokken zijn bij conflictoplossing en vreedzame coexistentie. Daarnaast hebben katholieke leiders in Kenia als een voorbeeld van vreedzame coexistentie, ondanks de ontwrichtende aanwezigheid van jihadisten tijdens de kerstperiode donaties ingezameld voor moslims en deden moslimleiders net hetzelfde voor christenen tijdens de religieuze vieringen zoals Eid.
Het prachtige The Psalm Project zingt voor ons Psalm 91, U bent mijn schild. Het is een mooie toonzetting van Psalm 91. Soliste Suzanne van der Velde zingt over God als toeverlaat in angst en pijn. God waakt over ons.
Schuilplaats waar hij overnacht.
begin november 2020 werden 15 jongens en 5 volwassenen met machetes onthoofd door opstandelingen van Islamitische Staat tijdens een inwijdingsritueel voor tienerjongens. Na de aanslag in het kleine boerendorp 24 de Marco in het district Mouidi-Boumbi brachten jihadisten de lichamen van de slachtoffers naar een voetbalveld. Later werden nog eens 30 jongeren en volwassenen in hetzelfde district door jihadisten ontvoerd bij een soortgelijke aanslag. Hun lichamen werden ook naar Mouatidi gebracht, in een gruwelijke vertoning bedoeld om de lokale gemeenschap angst aan te jagen.
Deze slachtpartijen volgden op een eerdere massale aanslag in april 2020, waarbij in het dorp Xitaxi in het district Mouidoumbe naar schatting 52 mannen werden gedood, nadat zij geweigerd hadden zich aan te sluiten bij de gelederen van de jihadisten. In een verklaring aan de publieke omroep TVM zei politiewoordvoerder Orlando Mudumane:
de criminelen probeerden jongeren te recruteren om zich bij hen aan te sluiten, maar er was verzet. Dit wekte de woede op van de criminelen die zonder onderscheid op vrede en duivelse wijze 52 jongeren hebben vermoord.
Deze voorbeelden wijzen op een toenemende tendens van extreem geweld en moorden in de noordelijke provincie Cabo Delgado van Mozambique. Volgens berekeningen heeft de fundamentalistische groep Alusuna Wayama, plaatselijk bekend als Al-Shabaab, die banden heeft met IS, in de afgelopen 3 jaar meer dan 2500 burgers gedood en meer dan 570.000 mensen op de vlucht gejaagd. De opkomst van islamistisch extremisme in Noord-Mozambique is een complex verschijnsel met vele oorzaken. Factoren die de snelle verspreiding en de recruteringscapaciteit van de jihadistische netwerken mogelijk maken, zijn onder meer armoede en corruptie, zwakke staatsstructuren, een gebrek aan onderwijs en werkgelegenheid, de komst van transnationale criminele netwerken die profiteren van de illegale handel in hout, edelstenen, goud of drugs, frustratie bij de lokale bevolking omdat zij worden uitgesloten van de winsten uit de delfstoffenwinning, wrokgevoelens als gevolg van repressief optreden door veiligheidstroepen, een gebrek aan landrechten en fundamentalistische invloeden uit landen als Saudi-Arabië en Somalië. Deze oorzaken, die de opkomst van groepen als Al-Shabaab aanwakkeren, weerspiegelen een soortgelijk patroon en dynamiek van islamistische radicalisering en extreem geweld in regio's als het Tjaadbekken, de Sahel en Somalië. Ondanks het feit dat alle partijen erkennen dat de sociaal-economische wortels van het conflict bij voorrang moeten worden aangepakt, is de reactie tot dusver sterk gemilitariseerd, wat bijdraagt aan een toenemende spiraal van geweld. Voor Luis Fernando Lisboa, de voormalige katholieke bisschop van Pemba, de hoofdstad van Cabo Delgado, is sociale rechtvaardigheid het enige duurzame antwoord om gewelddadig extremisme in de provincie tegen te gaan.
Cross That Bridge is een nieuwe Vlaamse groep die mensen wil samenbrengen in lofprijzingsgebed via muziek en gesproken gebed.
Na het horen van deze getuigenissen bent u misschien wel geïnteresseerd om dit alles eens na te lezen of zelfs meer achtergrondinformatie op te zoeken. Dit kan. Om een gedrukt exemplaar van de samenvatting van het rapport in het Nederlands aan te vragen, dat kost €7 voor vertaal- en drukkosten en daarbij komen nog de verzendingskosten, gelieve dan uw postadres op het contactformulier in te vullen op onze website www.kerkinnood.be of te bellen naar het nummer 016 39 50 50. U kan ook een e-mail sturen naar het adres info@kerkinnood.be. Het volledige rapport is beschikbaar in het Engels op de website van Kerkinnood Internationaal, dat is www.acninternational.org en daar ga je naar Religious Freedom Report en daar vindt u de rest van de informatie. Tot de volgende keer.